De schriftlezing voor hedenmorgen is het derde hoofdstuk van de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze. Efeze 3. We lezen het woord Gods nu aldus. Om deze oorzaak ben ik Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen zijt. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods die mij gegeven is aan u, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt, deze verborgenheid, gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb, waaraan gij dit lezende kunt bemerken mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus, welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet bekend is gemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door den geest, namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten zijner beloften in Christus door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben naar de gave der genade Gods die mij gegeven is, naar de werking zijner kracht, mij, ten allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus en alle te verlichten, dat zij mogen verstaan welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, welke alle dingen geschapen heeft door middel van Jezus Christus, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid Gods, naar het eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heere, in de welke wij hebben de vrijmoedigheid en een toegang met vertrouwen door het geloof aan hem. Daarom bid ik dat gij niet vertraagt in mijn verdrukkingen voor u, hetwelk is uw heerlijkheid. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot een Vader van ons Heer Jezus Christus, uit welke al het vaderschap in de hemelen en op aarde genoemd wordt, opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw hart te wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt, opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen welke de breedte en lengte en diepte en hoogte zijn, en bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid der Godheid. hem nu, die machtig is, meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt. Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en het zelf bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader in onze Jezus, we danken u dat wij hier samen mogen komen, door u geroepen. Misschien hebben wij niet alle persoonlijk die roep gehoord, maar zijn wij in gehoorzaamheid gegaan, uit gewoonte, omdat onze voorgeslachten gingen. En ook dan zijn we u dankbaar dat gij de voorgeslachten ook ten onze behoeve hebt gebruikt, dat wij toch hier zijn. O Heere, aan wat zou het alles betekenen wanneer het aan ons overliet? Wanneer we hier waren zonder kritiek en alleen maar luisterden naar wat ons wel aangenaam klinkt of naar wat we gewoon zijn, zonder werkelijk te luisteren met het onderscheidingsvermogen des Geestes. O Heere, maak ons onder de prediking zo kritisch door uw Geest, dat wij ons niet laten afschepen met wat aalmoezen die ons een beetje rustig maken. O God, geef dat er honger is in ons hart en wij vragen u. Laat die last niet drukken op een enkel mens, maar o Heere, geef uw kracht opdat het woord komt en gij zelf tot ons spreekt. Doorbreek de beperkingen van ons, ook van voorbereiding en overdenking, en geef dat de kritiek des Geestes mogen zijn bij het luisteren en bij het spreken. O Heere, als we zo kritisch gemaakt worden door uw Geest, dan zijn we tegelijk ook zo afhankelijk. Dan komen wij bij u en wij vragen u, maak ons stil en ootmoedig en overstem alle gewichtigheid die voortkomt uit angst en uit gebrek en uit gebrek aan moed om het van u alleen te verwachten. Heer onze God, spreek zelf tot ons en maak gij deze dienst tot een eredienst aan u gewijd. Leid ons in de geheimenissen die gij eeuwen bewaard hebt en die gij bekend hebt gemaakt. O Heere, geef dat wij mogen leven uit deze geheimenissen. Heere, wij bidden u ook voor de onmiddellijke nood die wij zien. Denk in de eerste plaats aan de zieken. Wij denken aan alle die wanhopig zijn, die geen weg weten te gaan, die niet weten of ze links of rechts moeten gaan. We denken nu aan de omnevelde en de omvloerste, zij die de waarheid niet zien, die schimmen aanzien voor waarheid en werkelijkheid. O Heere, en wie is daarvan bevrijd? O Heere, wil komen met het licht van uw geest en wil ons indachtig maken dat u ons geroepen hebt om uw kinderen te zijn. Heer onze God, kom met uw vrede en uw genade. Vergeef ons onze zonden. Vernieuw ons leven. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Laat ons nu zingen gezang 73 in zijn geheel. Gezang 73 in zijn geheel. Onderwijl is er gelegenheid om uw liefdegaven uit te reiken voor diaconie en kerkvoogdij. En bij de uitgang is een collecte voor het orgelfonds. Hier eindigen de afkondigingen. Wij zingen dus het gezang 73. De tekst voor hedenmorgen is uit het derde hoofdstuk van de brief van de apostel Paulus aan de Efeziërs. Het 20ste en 21ste vers, Efeziërs 3, 20 en 21. En wij lezen nu het woord Gods aldus. Hem nu, die machtig is, meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt, hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen. Gemeente des Heren, in dit hoofdstuk dat we met elkaar hebben gelezen, wordt gesproken van het heilgeheim dat eeuwen in God verborgen is gebleven en dat na de opstanding van de Heer Jezus Christus geopenbaard is door de apostelen. En in het bijzonder door middel van de apostel Paulus, door de kracht des Heilige Geestes. En wat is nu eigenlijk dat grote heilgeheim dat die eeuwen verborgen is geweest en nu is geopenbaard? Dat is dit, dat onder de heidenen een band met de levende God is gegeven, gelijk aan die wondere, onvergelijkelijke band die de Heere God aan zijn uitverkoren volk Israël geschonken heeft. Wat is dat bijzondere dat aan Israël is gegeven en dat later ook geschonken is aan de heidenen? Wat onderscheidt eigenlijk Israël van de heidenen? Eigenlijk komt het neer op een hele instelling die samengevat kan worden in een betrekking tot God. U moet wel weten, de heidenen zijn niet godsdienstloos. De heidenen zijn niet na de zondeval losgelaten door God. Maar ze hebben niet meer een onmiddellijke betrekking met hem. God heeft in zijn grote liefde en voorzienigheid hen voor de volstrekte ondergang willen bewaren. Het kwaad gaat in de wereld verder, maar er was een intoming van het kwaad in een zedenwet, in geboden, in vroomheid. Ook onder heidenen komt vroomheid voor, en zelfs een diepe vroomheid. God de Heere heeft in zijn grote liefde, om de heidense volker te bewaren tot de tijd waarin zijn heilgeheim openbaar zou worden, het heilgeheim waarvan de apostel spreekt, hen willen bewaren door engelenmachten over hen te stellen die hem iets schonken, en soms zelfs veel, van bovenzinnelijke, bovennatuurlijke, geestelijke dingen. U moet wel deze macht en engelen onderscheiden van zwarte machten als de duivelen. God heeft machten geschonken, engelenmachten, om die volkeren toch nog, zij het dan indirect, met hem in verbinding te brengen. Zo kunt u alle heidense godsdiensten verklaren. Ze zijn volgens Deuteronomium 4 vers 19... zijn die godsdiensten en die godsvereringen gegeven om die heidenen te bewaren door de Heere God zelf. Maar, zegt de apostel, dat blijft niet zo. Israël had in onderscheid tot de heidenen een onmiddellijke betrekking met God. En die onmiddellijke betrekking zal in het laatst der dagen, als de Messias verschenen is, ook aan de volkeren geschonken worden. Daarvan spreekt nu Paulus. Maar als dat zo gesteld is, dan zien wij in dat hoofdstuk dat we met elkaar hebben gelezen, dat zich in de loop van de tijden iets verschrikkelijks onder de heidenen heeft doorgezet. Hier wordt gesproken door de apostel Paulus tot de gemeente van Efeze. En in die gemeente van Efeze leefden diepzinnige heidenen die niet alleen maar bleven teren op wat hen overgeleverd was van de vaderen, maar die een geestelijke ervaring hadden over de verschrikking en van de verschrikking van de toestand waarin ze geraakt waren. Ze voelden wat er in het heden plaatsvond. En ze hadden die ontzettende ervaring dat die machten en engelen die God oorspronkelijk gesteld had om die heidenen nog iets te schenken van hemelse vrede en bewaring en recht en gerechtigheid en ook wel van liefde, dat die machten in de loop van de eeuwen veranderd waren. Ze hebben nog een grote invloed. Ze beheersen nog alles. Wij hebben met elkander vanmorgen, broeders en zusters, die wonderlijke tekst gelezen waarin gesproken wordt over een opdracht die de gemeente gekregen heeft om de heilboodschap bekend te maken, zoals er letterlijk staat, aan de machten en overheden in de hemelse gewesten. Ja, dat is een tekst waar vele mensen dikwijls overheen lezen. Toch is het een uiterst belangrijke tekst. Het is niet een tekst waar we wat geleerde dingen zomaar over kunnen zeggen om wat interessantigheden te bezigen en te uiten. Nee, het gaat hier om wezenlijke dingen die onmiddellijk ieders geloof raken. Er wordt hier namelijk gezegd, er wordt hier gesproken van hemelse gewesten. U moet die hemelse gewesten onderscheiden van de hemel waarin God is met zijn heilige engelen en waar degenen zijn die in het geloof gestorven zijn. Er zijn hemelen, daarmee wordt bedoeld die wonderlijke kosmos met zijn sterrenmachten, waarvan de heidense volkeren zoveel wisten dat ze uitingen waren, beeltenissen, openbaringen van geestelijke machten. Nu, die hemelen, die kosmos, die sterrenhemel, die nu met moderne wetenschappelijke middelen heel anders gezien wordt, daarom niet juister dan oorspronkelijk, dat is een apart probleem. Men wist in de oudheid dat die machten in de hemelse gewesten een grote invloed op het aardse bestaan uitoefende. Die machten waren oorspronkelijk bedoeld om nog iets te bemiddelen van Gods zegenende krachten vanuit de hoogste hemelen. Maar die machten waren steeds meer zelfstandig geworden. Ze maakten zich steeds meer van God los en de beste van hen verdwenen en weken uit en daarvoor kwamen duistere heersers in de plaats, duistere machten die het leven van de mens en het bestaan op aarde hoe langer hoe meer gingen beïnvloeden. Dat zijn die machten die wij ook als moderne mensen wel kennen. Wij spreken ervan dat het leven van de mens, waar wordt het door bepaald? Het wordt bepaald door iemands verleden, door zijn opvoeding, door zijn aanleg, door zijn erfelijkheid. Wij verklaren alles, zelfs voor de rechtspraak, uit het verleden van iemand. We zeggen, die man heeft die en die misdaad gedaan, want hij is zo opgevoed en hij is in dat milieu groot geworden en hij stamt uit die ouders en heeft die aanleg en die erfelijkheid. Dat is nu maar één kant van de zaak waar we zoveel mee te maken hebben. Het lot van de mensen, ons hele lot, wordt, en dat ervaart men diep, zo weinig bepaald door de vrije wil. Er zijn zoveel omstandigheden, gelukkige en ongelukkige omstandigheden, die het leven bepalen nu. Dat wisten die inwoners van die gemeente van Efeze. Ze wisten, en veel diepzinniger dan een modern mens het wist, dat er machten waren in de hemelse gewesten, niet in de hoogste hemelen, maar daartussen, die het hele lot van de mensen bepaalde. Daar lag alles in vast. En je kon wel leven en je kon rekening houden met die omstandigheden. Eigenlijk is het toch ook zo dat moderne mensen zo denken. Met wetenschappelijke middelen proberen ze erachter te komen wat nu eigenlijk de dingen zijn die ons hele leven bepalen. En in de uiterste nood richten zij zich ook tot wetenschapsmensen, die ze dan maar in al die moeilijke omstandigheden waarin ze zijn moeten helpen en een weg moeten wijzen. Maar je kunt die ijzeren noodwendigheid waarin de mensen zitten, kun je niet doorbreken. Kijk, dat was nou de diepe ervaring van die mensen in Efeze, in die plaats waar wij nu de brief van lezen die Paulus aan gezonden heeft. Dat was het. En dat is iets wat niet ver weg ligt, wat we eigenlijk allemaal kennen. Broeders en zusters, is het niet zo, als we ons leven nagaan, dat we zeggen, het zit vast op bepaalde punten. We zitten in bepaalde omstandigheden vast. Je kunt hier een beetje in bewegen, maar er zijn voorwaarden, er zijn omstandigheden en je leven is voor het grootste deel bepaald door dingen die je zelf niet in handen hebt. En in het ene ogenblik van je leven ervaar je dat lot en die noodlottigheid meer dan in het andere. Er zijn mensen die er zo in vastzitten dat ze er helemaal niet meer uit menen te kunnen komen. Hoe het ook zij, wij alle kennen die ervaring van die gemeente van Efeze. Wij zitten vast in bepaalde omstandigheden. We hebben een bepaald lichaam met bepaalde eigenschappen, met een bepaalde aanleg, met een bepaalde ziektebeelden. We hebben een ziel die een aanleg heeft, een karakter. Het is door zoveel dingen bepaald en je kunt je wel wijs maken dat je eruit komt. Maar hoe kom je eruit? Dan is er de vergankelijkheid. Dan is er de wereld waarin we zijn. Nu, dat zagen die mensen in Efeze en zeiden, daar zijn die machten in die hemelse gewesten. En het ergste wat ze doen is dat ze de hemel, waar God zelf is, met zijn stralende liefde en heerlijkheid en zijn engelen, afsluiten van onze wereld. Dat is ook zo'n ervaring die wij kennen. We weten wel van wonderen, van wondermachten en grote dingen. Maar de moderne mens, en we leven er allemaal onder en we zijn het voor een groot deel, wat gelooft de moderne mens nog? Laat ik zeggen, wat ervaart de moderne mens nog van een directe, wonderbaarlijke inwerking van God, de hoogste God, boven alle hemelen in deze aarde? We houden toch rekening met de wetmatigheden die de wetenschap heeft ontdekt. We rekenen toch met economische wetten. We rekenen met biologische wetten. We rekenen met alle mogelijke omstandigheden. We maken kansberekeningen. We spreken wel uit dat we in het wonder geloven. We bidden er misschien nog om. Maar in de grond van de zaak zijn we precies als die mensen in Efeze. Wij weten wel dat God er is boven de sterren. Maar er zijn machten tussen die deze wereld afsluiten. Zo afsluiten dat vele mensen zeggen: heeft God zich dan helemaal teruggetrokken? Heeft hij helemaal het bestuur overgelaten aan wereldse, kosmische machten? Kunnen we er niet doorheen komen? Nu was er een leergemeente in Korinthe, ook in Korinthe, maar speciaal ook in Efeze, in al die steden waar Paulus komt. Er werd een heilboodschap gebracht. En die heilboodschap, Paulus duidt er ook nog op in het hoofdstuk, wordt de leer van de kennis genoemd. Paulus zegt immers dat het kennen van de liefde Gods alle kennis te boven gaat. Dat hebben we met elkaar gelezen. Nu dat woordje kennis, dat moet je eigenlijk tussen aanhalingstekens zetten. Het is het Griekse woord voor dat gnosis is. Zo wordt die hele geestesrichting genoemd. En het was een heilsleer in die dagen van Paulus, die voortkwam uit een onmiddellijke ervaring dat men God niet meer kon bereiken, maar men zei: die wereld waarin wij leven is wel helemaal afgesloten naar God toe. Maar God is zo machtig. Hij heeft daar toch in die hemelkoepel een gat gebroken. En daar is een verlosser doorheen gekomen. En die komt nu die zielen van mensen die tot het inzicht komen dat al die machten van deze wereld, dat je daarvan los moet komen. Er is een uitweg mogelijk, met heel veel moeite, met alles achter te laten wat aards is en wat tot deze schepping behoort. Kan die ziel, die een deel van God is, met de grootste moeite ontsnappen als die ingeleid wordt in het geheim van de kennis? En die zogenaamde gnostici, die leerden dan ook hoe je door al die griezelige machten heen moest komen en dan eindelijk die weg moest gaan die de Christus gegaan was, om uit deze gevangenis van deze wereld te komen. En nu zegt apostel Paulus, die gaat in die toestand spreken. En moet u er wel op letten dat wat die gnostici zeiden eigenlijk helemaal niet zo vreemd is voor ons. Ik heb er al op gewezen. Wat ervaart de gemiddelde mens van de dingen? God, ver weg. Wetten in deze wereld. Vast zitten we erin. Deze wereld afgesloten. Naar de hemel toe. We zijn overgelaten aan wetten. Erfelijkheid. Opvoeding. Milieu. Zoveel andere factoren. En wat zien we van het wonder? Hebben we meer van God dan alleen maar een herinnering? Misschien met de uiterste moeite, met alles los te laten, is er misschien voor de ziel nog een ontsnapping mogelijk. Nu zegt de apostel: gaat het heel geheim bekendmaken. Apostel Paulus zegt: dit is niet de weg. Er is een ander heilgeheim. Israël heeft altijd geweten dat ook als de ervaring, de geestelijke ervaring van een mens zo is, dat hij God niet meer dichtbij voelt, dat hij toch weet dat er ondanks alles, ondanks alle machten die er in deze wereld zijn, een verbinding is met die God die zijn volk nooit alleen laat, die zich wel voor zijn volk verbergt. Maar als die God zich verbergt, is hij niet afwezig. Geen stermachten, geen kosmische machten kunnen hem tegenhouden. Hij is bij zijn volk, ondanks vervolging, ondanks martelingen, ondanks strijd. Hij gaat met zijn volk mee. Dat is het heilgeheim. En nu zegt de apostel, dat heilgeheim dat aan Israël geschonken is, dat is nu ook bestemd voor die andere volkeren die zitten onder die kosmische machten uit de hemelse gewesten. Alles schijnt vast te liggen. Maar door onze Heer Jezus Christus is het wonder gesteld door zijn verzoening op Golgotha, dat er een onmiddellijke betrekking is met die God die boven de sterren woont. Die God is niet meer ver, die is nabij gekomen. Dat is het grote geheim dat geopenbaard is. En hoe kan dat dan gezegd worden? Waar haalt Paulus dat vandaan? Waar is dan die verbinding met die God? Je kunt het nou wel zeggen en je kunt het wel beweren, maar die sterrenmachten zijn er en die machten in de wereld en al die wetten die zijn er en die levens die zitten vast. En je kunt er niet uitkomen en je bent helemaal overgegeven aan al die omstandigheden. Nu zegt de apostel Paulus, en toch, de Heilige Geest is die openbaring van die onmiddellijke betrekking met die God. Die Geest werkt, zegt Paulus, in de inwendige mens. Er zijn twee gebieden, gemeente, het openbare, uiterlijke, en er is het innerlijke. Het openbare, daarin zie je alleen de machten van deze wereld. En als je heel goed kijkt, dan zie je misschien nog wel eens iets van het godsbestuur. Maar is ook een andere kijk. De Heilige Geest werkt in de innerlijke mens. En daarin wordt iets opgebouwd. Wat openbaart die Heilige Geest? Of laat ik het zo zeggen, wat is het kenmerk van die geest? Dat is, zegt Paulus, het fundament der liefde. De liefde wordt geopenbaard in die geest. En dat is wat vernieuwt. Liefde schenkt vrijheid. Liefde doorbreekt de macht van de machten waarin je vastzit. Liefde gaat boven de wetmatigheden en de gevangenschap waarin het leven gekluisterd is naar alle omstandigheden en met alle wetten te boven. Dat is het onverklaarbare en onafleidbare van de liefde. En wat is nu de opgave van de gemeente en ook de troost? Paulus zegt, die machten in de hemelse gewesten die alles bepalen, die zijn er. De gemeente heeft tegenover die machten een taak. We denken altijd dat we in de wereld zo druk bezig moeten zijn. En het is ook wel belangrijk. We moeten recht en gerechtigheid brengen en de liefde openbaart zich ook in de wereld. Maar waar we meestal niet aan moeten aan denken, dat is dat hier een opgave ligt om die machten die alles in de greep houden in je leven te tonen dat ze niet oppermachtig zijn. Dat er een macht is die sterker is dan alle noodwendigheid en alle wetten en alle fataliteit en alle noodlottigheid die wij in ons leven kennen. O broeders en zusters, wat leven velen van ons in de gemeente als gebonden, als slaafse mensen. Ze denken dat hun leven alleen afhangt van de omstandigheden. Ze treuren erover dat ze vastzitten, dat ze in omstandigheden zijn geraakt waar ze niet uit kunnen komen. Ze zeggen, zie het nu zelf, als ik zo ga, dan weet ik niet hoe ik moet gaan. Als ik die kant uit ga, is het niet goed. En ze kunnen alles opsommen. Ze kunnen hun gezondheid, hun geestelijke instelling, hun karakter en alle aanleg en alles wat ze hebben meegemaakt, en al het verdriet van hun leven, ze kunnen het allemaal opsommen en het zit allemaal vast en het past allemaal en je kunt het allemaal uitleggen en je kunt het wetenschappelijk nog uitleggen. Maar Paulus zegt, het gaat er nu om. En dat is het geheim van de openbaring van de Heilige Geest. Dat getoond wordt aan al die machten die uiterst werkelijk zijn. En waar je echt niet mee kunt spotten. Omdat je leven er voor het grootste deel door bepaald wordt. Dat er een macht geopenbaard is. Door onze Heer Jezus Christus. In de Heilige Geest, die ons stelt boven dit alles, en die, al is het dan in eerste beginsel, laat zien dat wij niet meer afhankelijk zijn van de omstandigheden, maar dat er een vrijheid, een bevrijding is, die daar ver bovenuit gaat. En als ik dat gezegd heb, gemeente, komen we bij onze tekst. Want er staat dat geweldige, dat heerlijke, dat vertroostende in. Het is een lof die Paulus uitspreekt aan die God die machtig is, overvloedig machtig, en die doet in zijn grote macht, en ik hoor speciaal op die woorden waar ik de nadruk op wilde leggen, in zijn grote macht dingen doet die ver, oneindig ver uitgaan, boven bidden en denken. Ach, gemeente, dames en heren, mensen in nood, en wie is niet in nood? We zijn het ons niet altijd bewust, maar als we in nood zijn en we weten nog iets van God, dan bidden we. Wat zijn er niet in gebeden opgezonden? Hebt ge ook niet in allerlei omstandigheden gebeden? En bidden is belangrijk. Maar waardoor wordt nu eigenlijk ons bidden bepaald? Wat is de inhoud van je gebed, broeder en zuster? Het heeft altijd te maken met het tweede wat in de tekst staat. Bidden en denken horen samen. Wat denk je, wat je je voorstelt, wat vraag je aan God? Valt toch alles binnen je denken, en denken hangt samen met het stellen van mogelijkheden. Dat is mogelijk, dat is mogelijk, mijn leven is zo samengesteld. En je komt met je kleine en grote zorgen voor God. Je piekert en je denkt en je zegt, zo ben ik, dat is mijn karakter. Probeer er wel aan te werken, ik probeer het te veranderen. Zo ben ik geboren, zo was mijn jeugd, zo zat ik vast, zo zijn de omstandigheden nu, zo is mijn omgeving, zo verwacht ik mijn toekomst. En vanuit dat schema denkt een mens en bidt een mens. En u zegt de apostel, ach mensen, jullie bidden eigenlijk allemaal verkeerd. Gods kracht, Gods mogelijkheden zijn almachtig en het gaat ver uit boven alles wat wij bidden en wat we ons kunnen voorstellen, wat we kunnen denken. Want ons bidden en ons voorstellen zit altijd vast aan die machten van deze wereld, met die wetmatigheid. Maar de kracht Gods is zoveel groter, is zoveel meer, is zo onbeschrijfelijk en onnaspeurlijk groot. Ver gaat die uit, boven ons bidden en boven ons denken. Mensen, broeders en zusters, zitten er misschien die vastzitten, die denken, kan niet meer op of neer, die er helemaal onder zitten. En ze hebben gelijk naar de machten waarvan gesproken wordt in deze wereld, in deze kosmos. Zitten we ook vast? Zitten we muurvast? En zijn we afgesloten naar God toe? Maar, de apostel zegt, God is machtig en dat is de inhoud van het heilgeheim dat nu geopenbaard is. En dat de gemeente, dat u en ik verplicht zijn om bekend te maken aan de machten in de hemelse gewesten. Dus dat zijn al die natuurlijke wetmatigheden in deze wereld. Dit, dat God in zijn heilgeheim, in Jezus Christus, in zijn onmiddellijke betrekking, machtiger is dan alles wat wij bidden en dat wij denken. En waar komt dat dan in uit? Het staat in de tekst. Volgens de kracht van zijn geest die ons in de innerlijke mens geopenbaard wordt. Dat is die wondere macht van de Heilige Geest die doorbreekt, die er is, die de omstandigheden, de wetmatigheden, de macht en overheden in de hemelse gewesten betrekkelijk maakt, zo dat ze het laatste woord niet te spreken hebben, dat er plotseling in ons leven een vrijheid is, te midden van de meest noodlottige machten, dat anderen toch niet gebonden, leidend eronder, het dragend, het herkennend, het ook niet ontkennend. Want dat is zo gevaarlijk, dat we ons in illusies kleden, ook in het geloof. Nee, ze zijn er. Je karakter is er. De omstandigheden zijn er. Al die aanleg, al die noodlottige dingen, ze zijn er. Maar het absolute karakter is het ontnomen. De ijzeren noodwendigheid is opengebroken. Dat is de ervaring des geestes. En nog eens gezegd, die ervaring des geestes, die openbaring van de Heilige Geest in onze innerlijke mens, die openbaart zich altijd in de liefde. En waar de liefde is, daar vallen de gevangenschappen weg. Daar kan iemand omgeven zijn door al die omstandigheden, maar God is met hem. En als God met u is, dan is alles anders geworden. Dan gaat u iets zien van dat wonderlijke nieuwe, dat een vernieuwing is. Dat alles uitgaat boven bidden en denken. Dat is het wonder wat geopenbaard wordt. Dat is dit, dat boven bidden en denken aan ons geschonken wordt. Die vernieuwing van ons wezen, dat is niet alleen een zaak van de ziel, dat is ook een zaak van het lichaam. De engelen Gods bouwen nu reeds ons nieuwe lichaam in de verborgenheid van onze innerlijke mens op. Dat is een ervaring die we uiterlijk nog niet zo gemakkelijk kunnen herkennen, maar het is er. En onze ziel wordt veranderd en ons karakter wordt veranderd, of liever gezegd, wordt gebracht naar de oorspronkelijke bestemming van Gods wegen. Gemeente des Heren, broeders en zusters, we zitten alle vast in een ijzeren noodwendigheid, maar het heilgeheim is geopenbaard, het heilgeheim dat wij door de kracht des Geestes bekend mogen maken aan de macht en overheden in de hemelse gewesten, en die in ons geopenbaard wordt als de almachtige liefdekracht Gods, die ver uitgaat boven bidden en denken. Amen. Laat ons bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan zingen wij nu tenslotte met elkander van Psalm 135, het derde vers, Psalm 135, het derde vers. Ontvang nu de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.